Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, deze catechesezondag, waarin onze eigen voorganger dominee Ad van der Dussen zal voorgaan. Mijn naam is Kees Geersen, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan kan dat uiteraard, u weet dat. Na afloop van de dienst sta ik dan samen met de voorganger wellicht voor in de kerk. Of mogelijk achterin, u moet dat even bekijken. De organist is Christian ten Hoven. En ook het combo, zoals u ziet, zal een deel van de muzikale begeleiding op zich nemen. De collecte is vandaag voor de stichting Evangelie en Moslims. Ook, en ik wil u daar bijzonder attent op maken, is er behalve deze normale collecte eveneens, net als vorig jaar, een tijdscollecte. En tijd is vaak nog kostbaarder dan geld, zoals u weet. Maar Gesina zal dat voor de collecte nog even toelichten. De kinderen van Bijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 1 komen vandaag bij elkaar. Dat betekent dus dat alle kinderen van alle groepen van de basisschool hun eigen samenkomst hebben. Arend Kastelein zal voor de voorbeden ons iets vertellen over de komende beta-cursus. En nu is het woord aan Johan Dirksen, die ons wil bijpraten over de stand van zaken met betrekking tot de Johanneskerk. Johan.
Goedemorgen, een paar woorden over het project Johanneskerk. De eerste fase waarin we het kerkgebouw hebben aangeboden aan andere kerkgenootschappen, die lijkt nu wel zo'n beetje voorbij en heeft niet echt veel opgeleverd. Er zijn veel verzoeken geweest van informatie, maar echt heel bruikbare mensen die echt geïnteresseerd waren, heeft dat niet opgeleverd. Daarom gaan we nu over naar de tweede fase. En dat is de fase waarin we voor dit gebouw gaan zoeken naar een alternatieve bestemming. Dat gebeurt samen met de makelaar en een architect. En betekent dat we contact gaan zoeken met partijen als de gemeente, met woningbouwcorporaties, met projectontwikkelaars. Om te kijken of er eventueel een andere bestemming aan dit gebouw gegeven kan worden. Om op die manier dan te zorgen dat we het gebouw kunnen verkopen. Die fase kan makkelijk nog een paar maanden duren. Het projectteam gaat in de tussentijd gewoon door met alle voorbereidingen. Er zijn veel dingen die we al kunnen doen om te zorgen dat als het zover komt dat we ook meteen kunnen doorstarten. En in de tussentijd kunnen wij hopen en bidden dat ik hier de volgende keer met beter nieuws kan staan. Okay. Dank u wel.
Zoals gezegd is er vandaag catechesezondag. Vriendelijk verzoek om aan het eind van de dienst weer even te gaan zitten, zodat Siska Blokspoel ons het verdere verloop zal toelichten. Daarna is er een korte pauze, met koffie uiteraard, en na de pauze zal de beroemde bel weer gaan rinkelen voor het tweede deel van deze bijeenkomst. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We zingen nu Psalm 42 vers 1 en 3... En na een moment van stilte, votum en groet, zingen we uit de eigen bundel lied 150. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Jullie kinderen en tieners van groep 1 kunnen nu naar boven gaan. Wij zullen nu gaan bidden voor persoonlijke noden, voor de kerk in de wereld en voor de wereld. En dat doen wij door woord en zang. U ziet op het bord staan, als het goed is, lied 123 uit de eigen bundel, Kyrie Eleison. En dat betekent, Heer, ontferm u. En dat bidden we voor die persoonlijke noden van mensen, voor de kerk in de wereld, voor de wereld zelf. Ik spreek een kort gebed uit, dan zingen wij Kyrie Eleison, Dan spreek ik weer een kort gebed uit voor de kerk in de wereld. We zingen weer. Ik spreek een kort gebed uit voor de wereld. We zingen weer. En dan bidden we het Onze Vader. En ik hoor nog wel eens mensen die zeggen, ik vind dat gezamenlijk uitgesproken Onze Vader toch minder fijn dan dat we het zingen. Ik heb daarom vanmorgen weer eens de gezongen versie uitgekozen. Dus lied 148. Die zingen we. Maar het is dus zoals het de tekst luidt. Het is ook echt als gebed bedoeld. Dus na het laatste Kyrie eleison, Heer ontferm u, zingen wij aansluitend het Onze Vader. Zullen wij bidden? Hemelse Vader, wij zijn hier als mensen die blij kunnen zijn met veel goede gaven van u en die tegelijk omringd worden door velen met zorgen en verdriet. En kunnen dat op de bodem van ons eigen hart soms ook terugvinden. En zo bidden wij voor hen die verdrietig zijn of zorgen kennen, die met werkloosheid te maken hebben of van wie hun baan op de tocht staat, voor mensen die ziek zijn, zich eenzaam voelen, voor mensen die gekweld worden door depressie of verslaving, voor mensen die een gevoel van zinloosheid hebben. Wij bidden nu voor hen. Heer, ontferm u. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de geweldige vrijheid die wij hebben om kerk te zijn en alles te ondernemen wat we maar willen en denken dat goed is. Wij bidden nu voor de kerk in delen van de wereld waar dat anders is. Wij bidden nu voor de kerk in islamitische landen. Wij bidden nu voor de kerk in Noord-Korea. Wij bidden nu voor de kerk op al die plekken waar mensen in angst moeten leven, omdat ze christen zijn. Wij bidden nu voor uw kerk, uw gemeente, Heer, ontferm u. Heer, wij danken u dat we leven in een deel van de wereld waar vrede is en een hoog welvaartsniveau, waar de maatschappelijke problemen klein zijn in vergelijking met andere delen van de wereld. En die delen van de wereld dragen we aan u op. Maar honger is, vluchtelingen stromen het leven ontregenen. Wij bidden u voor Mali, voor de mensen in Syrië, voor de mensen in Congo en zoveel landen waar corruptie en wanbeleid een vacuüm scheppen, waar boze krachten gebruik van maken. God, wat een wereld. Wij bidden u, ontferm u, Heer. Vandaag catechesezondag. Voor de gasten licht ik dat toe. Het woord komt beter. We zijn al jaren op zoek naar een betere term. We houden ons aanbevolen. Wat is de bedoeling? We hebben straks een bijeenkomst die 3 plussen heeft ten opzichte van de preek. De eerste plus is, we kunnen nog wat dieper de tekst ingaan. De tweede plus is, u kunt volop meepraten. En de derde plus is, we gaan zoeken naar het echt praktisch te maken. En dat gaat over Micha 6, want de reeks catechesezondagen van dit jaar is gewijd aan teksten uit de profetische boeken van het Oude Testament. We hebben er nu 2 gehad. We hebben een tekst uit Maleachi gedaan, een tekst uit Ezechiël. Vandaag uit Micha. En Micha 6 wordt nu voorgelezen.
Mira 6, de gerechtigheid van de Heer, staat erboven. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar de pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Hoor, de Heer roept tot de stad. Wie wijs is, heeft ontzag voor uw naam. Hoor het striemen van de roede. Wie zou er dan nog voor haar getuigen? Zou ik geen aandacht schenken aan de schatten in het huis van een gewetenloos mens? Schatten door onrecht verkregen? Of aan die ondermaatse Eva die om vergelding schreeuwt? Zou ik een onzuivere weegschaal, een buidel met valse gewichten door de vingers zien? De rijken van de stad zijn een en al geweld. Haar inwoners zijn bedriegers. Ze hebben een leugenachtige tong. Daarom ook ben ik begonnen je te slaan, je te treffen vanwege je zonde. Nu zul je eten, maar niet verzadigd worden, en je darmen raken verstopt. Wat je opbergt, kun je niet behouden. En wat je wel behoudt, laat ik ten prooi vallen aan het zwaard. Je zult wel zaaien, maar niets oogsten. Je zult olijven persen, maar je niet met olie invrijven. Je zult druiven treden, maar geen wijn drinken. Jullie houden je graag aan de bepalingen van Omri en aan de besluiten van het huis van Agab. Jullie volgen hun raad. Daarom maak ik van jullie, inwoners van de stad, een afschrikwekkend voorbeeld en een voorwerp van spot, en je zult de schande van mijn volk dragen.
Waarom eindigt dat stuk zo dreigend? Omdat God onrecht onverdraaglijk vindt. En omdat hij zo'n ontzettend warm hart heeft voor slachtoffers van onrecht. Dat is Micha 6. En dat gaat uitlopen op een aansporing die aanknoopt bij vers 6, een aansporing aan jullie om wel recht te doen en het op te nemen voor slachtoffers van onrecht. Maar ik begin bij vers 10. En dan moet je letten op de verontwaardiging in de stem van God. Zou ik geen aandacht schenken aan de schatten in het huis van een gewetenloos mens? Schatten door onrecht verkregen. Of aan die ondermaatse Eva die om vergelding schreeuwt. Een Eva is een inhoudsmaat. Pakweg 40 liter. als je een zak graan kocht in Israël van 40 liter, dan kocht je een efa. En wat is een ondermaatse efa? Dat is een zak die verkocht wordt voor 40 liter, maar er zit maar 30 in. Je betaalt de volle mep, 40 liter, en je komt thuis, denkt het is wel gauw op deze keer, zat ook maar 30 liter in. Dus stel je voor, je tankt, je geeft een kapitaal uit aan 45 liter benzine, maar er is geknoeid met de meter en je hebt dus in werkelijkheid maar 35 liter. Zulke grappen haalden ze uit. En de armen, die vooral, werden de dupe. Opvallend is dat de Heere God hier niet iets heeft van, tja, zo gaat dat nou een keer in de wereld, daar moet je maar mee leren leven. Hij maakt zich kwaad. De Heere God leert er niet mee leven. Zou ik een onzuivere weegschaal, een buidel met valse gewichten, door de vingers zien? Moet ik dan gewoon gaan vinden? Valse gewichten, dat zijn gewichten die op zo'n ouderwetse weegschaal worden gelegd om af te wegen. En dat is dus precies hetzelfde. Je denkt dat je een pond hebt en het is in werkelijkheid 350 gram. Je wordt beduveld waar je bij staat. Moet ik dat maar allemaal goed vinden, zegt de Heer. De rijken van de stad zijn een en al geweld. Haar inwoners zijn bedriegers. Ze hebben een leugenachtige tong. En hier zie je gebeuren wat in de wereld altijd weer gebeurt. Dit soort praktijken maken de kloof steeds groter tussen rijk en arm. De armen worden steeds armer en de rijken worden steeds rijker. En er zit in heel de Bijbel een hartstocht aan de kant van de Heere God. Die zegt, dit neem ik niet. De armen gaan mij aan het hart. En de mensen die het slachtoffer zijn van dit soort praktijken. En daarom eindigt het stuk met, rijken, dit gaat niet goed voor jullie aflopen. En dan komen die akelige woorden over, je zult druiven treden, maar geen wijn drinken. Je zult zaaien, maar niets oogsten. Je zult eten, maar niet verzadigd worden. Zo loopt het af met die hebzucht. Je zult erdoor geruïneerd worden. Armen, staat in de lofzang van Maria. Die worden verkwikt met eten en drinken. Maar de rijken heeft hij ledig weggezonden. Want om wat te doen aan de slachtoffers van het onrecht, pakt God de onrechtvaardige aan. Hij verdraagt het niet. Dit is ondenkbaar, dat die maten aan de pomp niet deugen. Want in onze samenleving is dat allemaal prima geregeld. Als Albert Heijn ook maar even begint te sjoemelen met de inhoud van pakken macaroni, dan is de overheid er als de kippen bij om in te grijpen. En in landen als het onze is een sociaal vangnet voor armen dat ongehoord is vergeleken bij andere delen van de wereld. Men zegt wel dat daar invloed van het christelijk geloof in zit. En dat we dat eraan te danken hebben. Dat het evangelie heeft doorgewerkt in de samenleving. Zou kunnen. En toch is er geen reden om te zeggen van nou, dus Micha 6 op ons niet van toepassing. Ik noem twee dingen. In de eerste plaats is er een verharding gaande in de samenleving. Een verharding ten opzichte van mensen die kwetsbaar en weerloos zijn naar verhouding. Ik geef één voorbeeld. Volgende dia zie je het plaatje van iemand die een ander voortrijdt in een rolstoel. En er staat boven, vraagteken, kostenpost. Je kunt lezen en horen dat mensen die beperkingen hebben en die daardoor zijn aangewezen op voorzieningen, steeds meer het gevoel krijgen, ik ben een kostenpost aan het worden. Ik ben een blok aan het been van de samenleving. Ik kost te veel. Dat is een vreselijk gevoel. Als je wordt afgerekend op je beperkingen en je meekrijgt van, ja, we verliezen een beetje ons geduld, hoor, met weer geld in al die voorzieningen stoppen. Klimaat van verharding. En door de bezuinigingen, dat weten we allemaal, moet iedereen inleveren en deze mensen ook. En dat valt meer tegen dan je van de buitenkant kunt denken. Ik hoor van mensen die zeggen, onderschat dat niet, hoe het zich opstapelt. Als je steeds meer zelf moet betalen van die voorzieningen die je nodig hebt om een ziekte waar je niet om gevraagd hebt. Hoe mensen met een goed inkomen langzaam maar zeker krap komen te zitten. En dan dat verhaal erbij van, ja, je kost al genoeg. Dan gebeurt er toch weer iets dat mensen de dupe worden. En dat er iets van onrecht insluipt. Dat mensen niet tot hun recht mogen komen. En het tweede wat ik noem, welbekend. Zo bekend dat je daar allemaal het gevoel bij kunt krijgen van, zo is het nou één keer. Die immense kloof tussen rijk en arm wereldwijd. Elke dag dat in Nederland tonnen voedsel worden weggegooid, sterven elders in de wereld 20.000 kinderen van de honger. Het is volkomen absurd. En we vinden het allemaal verschrikkelijk. Maar het blijft gebeuren. Een schandaal. En ergens dus, dit hoofdstuk wil ons iets geven van, en ga je er nou niet mee neerleggen en ga het niet gewoon vinden. Want de Heere God vindt het nooit gewoon. Je hartstocht, die verontwaardiging. Kinderen van de Heere God, de Hemelse Vader, die kunnen dit niet gewoon gaan vinden als Hij er zich kwaad over maakt. En daarom is dat achtste vers van Micha 6 zo buitengewoon inspirerend en ook bemoedigend. Omdat daarin wij niet achterblijven met alleen maar een vreselijk kwaad geweten en een gevoel van het gaat allemaal verkeerd. Maar wij daarin worden aangesproken en aangespoord om gewoon ons ding te doen en een verschil te maken. Je kunt een verschil maken. Misschien geen groot verschil. Misschien een verschil dat in het niet valt bij de grootte van de problemen. Maar je kunt een verschil maken. Er is jouw mens. Zegt wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Streepje onder een mens. Dat is apart hier. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Daarin worden we met de neus gedrukt op onze positie. We zijn een schepsel. We zijn God niet. We kunnen ook niet de hele wereld op onze schouders nemen. We zijn een mens. Maar we zijn ook niet God in die zin dat wij bepalen wat we moeten doen. God bepaalt wat wij moeten doen. Dit vraagt de Heer van jou. Misschien kan je het nog sterker zeggen, dit verwacht Hij van jou. Met een ongezellig woord, dit eist Hij van jou. Hier valt niet over te praten van, is dat echt zo? Nee, zegt God, zo doe ik dit met jullie. Dit doen jullie gewoon. Recht doen, liefde bewijzen, opmerkzaam de weg gaan van jouw God. Want zo ga ik het weergeven. Je weet wat de Heer van je wil, niet anders dan recht te doen, trouw te betrachten, nederig te weggaan van je God. Ik loop ze alle drie na. Recht doen. Anderen tot hun recht laten komen. Die mens in die rolstoel weghalen uit de sfeer van de kostenpost en hem zien als mens. Meer dan patiënt, mens. Mensen tot hun recht laten komen. Anderen het gevoel hebben dat ze waardevol zijn. Ook al verdienen ze misschien geen inkomen. Waardevol omdat ze een mens zijn door God geschapen. Investeren in de levens van kinderen. Godzijdank zijn er veel organisaties, volkomen bona fide, te goeder trouw, safe. Het geld niet verdwijnt in de zakken van de bestuurders. Vele organisaties die investeren in de levens van kinderen in de derde wereld. Ik vind dat hartverwarmend als ik hoor hoe jongeren ook soms zeggen, oké, daar ga ik wat geld aan geven. Vind ik belangrijk. Zelfs jongeren met een studiebeurs hoor ik zeggen, wil ik doen. Hartverwarmend. Je kunt een verschil maken. Mensen recht doen. Trouw betrachten. Ik geef de voorkeur aan de vertaling liefde bewijzen. Want concreet wordt gedacht aan vriendelijke zorgzaamheid. En dus niet je mee laten nemen door die verharding in de samenleving. Het doet wonderen. Vriendelijk zijn. Zorgzaam zijn. Niet alleen aan jezelf denken. En dan nederig de weg gaan van je God. Sprekender is de vertaling die ik hier heb voorgesteld. Opmerkzaam de weg gaan van je God. Wat wil dat woord opmerkzaam zeggen? Dat je alert bent. Heere God, waar gaan we heen? Wat gaat u doen? Wat wilt u dat ik doe? Niet dus in de routine vervallen. Opmerkzaam zijn ook op mogelijkheden die de Heilige Geest je wijst. Oh, die kant zou ik op kunnen. Misschien moet ik dat doen. Afgestemd zijn op de Heere God. En zo afgestemd blijven op zijn hartstocht voor mensen die het zwaar hebben. Op de volgende dia ziet u een foto van iemand. Wie is het? Bono. U2. Oegbeeld van een van de bekendste popgroepen. En deze man, die, ik weet niet of hij veel naar de kerk gaat. Ik weet niet hoeveel geloofswaarheden hij al dan niet aanvaardt. Maar ik weet één ding wel. Deze man is overtuigd christen. En heeft dit begrepen. En is op zijn manier gebruik gaan maken van zijn positie als idool. Om de hele wereld aan te spreken op. Is wel belangrijk hoor. Ik heb ooit gelezen dat hij bij de paus kwam. De vorige paus. En die kon daar wat van. En dat Bono zei, ik heb wel met hem gelachen. Want hij zette even mijn zonnebril op. En waar praatte hij over met de paus? Over Micha 6. Recht doen in de wereld. Belangrijk. Dit is het hart van het christelijk geloof. Al onze geloofswaarheden worden vals en raar als wij hieraan voorbij gaan. Ik eindig met twee opmerkingen. De rest komt in de tweede deel van deze zondag. De eerste opmerking is dat God zijn volk in Micha 6 eraan herinnert dat ze het zelf ondervonden hebben. Zijn liefde en zijn zorg voor zwakke, weerloze, kwetsbare mensen. Want dat is het stukje dat aan vers 8 vooraf gaat. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ze zijn zelf slaaf geweest. Ze zijn zelf arm geweest. Ze zijn zelf de dupe geweest van onrecht. Ik heb toen jullie geholpen. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Geen farao meer, maar echte helpers. Ben je vergeten wat Balak en Bileam hebben gedaan? Dat waren vijanden. Koning en een profeet die ze wou vervloeken. En God heeft het voor zijn volk opgenomen in die barre woestijn. Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal, het laatste stuk van de tocht door de woestijn, toen ze de Jordaan over moesten? En hij heeft ze weer geholpen. Israël is zelf kwetsbaar en klein geweest. En Israël was de eerste die ondervonden heeft dat God het opneemt voor je. Als je klein en kwetsbaar bent. Dat hoort hierbij. Voordat de opdracht komt, doe recht aan anderen, is er eerst dit, dat God zich over jou ontfermt en zich om jou bekommert. Dat is zo belangrijk. Als je dat vergeet, hou je alleen de wet over en dan wordt het alleen moralisme. We motten wat. Allereerst in de Bijbel is, we krijgen wat. Ik ben die geringe die hulp nodig heeft. En God is naast mij komen staan. En God heeft mij opgevangen. En God heeft mij bevrijd van allen die het op mij gemunt hadden. De duivel en zijn handlangers. Jezus is voor mij gestorven. Jezus kijk met zijn ogen mij aan met de belofte. Ze zullen jou nooit kunnen schaden, want ik ben er voor jou. Wilt u daar beginnen? Altijd eerst daar beginnen. Hij heeft zich om mij bekommerd. Toen is de hardheid van de wereld verdreven. Toen God zich om mij bekommerde. En van daaruit vriendelijk zijn voor de ander. Het is mij overkomen, dat is het eerste. En het tweede is, je kunt een verschil maken. Het kan je lam slaan. Dat probleem dat veel te groot is voor ons. En voor bijna iedereen. Er zijn zoveel goedwillende mensen op deze wereld. En het lukt maar niet om die gigantische, onrechtvaardige scheefgroei op te heffen. Het zit zo diep en het is zo taai. Het kan je lam slaan. Je kunt het gevoel krijgen, wat heeft het ook voor zin dat ik op mijn manier nog wat bijdraag. Druppels op gloeiende platen, maakt allemaal niet uit. En dan toch weer, hè. God spreekt ons aan als mens, niet als halfgod. God weet dat, ja, jullie kunnen die wereld niet veranderen. Moet je ook vooral niet proberen, kun je helemaal niet. Je moet ook niet die hele wereld op je nek nemen, dan slaap je niet meer van de zorgen. Dat is niet de bedoeling. Jij, mens, jij bent maar een klein mensje. Dat vraag ik ook niet van jou, als je de wereld op je nek neemt. Ik vraag van jou, om op jouw plekje, jouw mogelijkheden, zo gering als ze zijn, recht te doen, liefde te bewijzen, opmerkzaam te wandelen met jouw God. Ook al red je maar één kind van de verhongering. Dat is een kind. Ook al is er maar één gehandicapte in jouw omgeving die vrolijk wordt als die jou ziet. Als er één. En als we het met z'n allen doen, zijn het er 300. Je kunt een verschil maken. Amen. We gaan zingen Psalm 94. Dat is een lied waarin die verontwaardiging en die verwachting dat God er wat aan doet, eraf spatten. Het eerste couplet, dat zingen wij mee met de slachtoffers van onrecht. Verhef u, dat uw toorn ontwaken over de trotsen en hun waan. En dan komt vers 3. En dat zijn wij zelf die schrikken van hoeveel onrecht er in de wereld is. Zie, Heer, hoe ze uw volk verdrukken. Dan zingen we vers 10. En daar zit verwachting in. Kan in de schaduw van uw zetel, Heere God, de stoel van hem staan, die vermetel kwelt wie naar uw wetten leeft? Vast en zeker niet. We zingen 1, 3 en 10 van Psalm 94. Thank you. Hoort u nu naar de 10 goede geboden van onze God. Ik lees ze voor in een bewerking van Martin Luther. Dat zijn een aantal coupletten. En in het laatste couplet komt er dan iets van een belofte waarin we met elkaar zeggen: Heere God, zo zullen we het gaan doen. En dan ga ik jullie uitnodigen om op te staan, om er ook met elkaar voor te gaan. Maar luistert u eerst naar de 10 levensregels van de Heer. 10 levensregels gaf de Heer, de God van Israël. Die keer dat Mozes tot hem bad en riep hoog op de berg Sinaï: Ik ben alleen uw God en Heer. Aanbid geen andere goden meer. Vertrouw uw leven aan mij toe en heb mij lief. Ik ben goed. Misbruik de naam des Heren niet als vreugdekreet en bij verdriet. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij ziet u liefdevol aan. Eén dag zal heilig voor u zijn, gewijd aan God en zijn geheim, waarop een ieder rusten mag, dat is de 7e dag. En toon uw ouders allebei uw eerbied en genegenheid. Vergeet hen heel uw leven niet. Dat is wat God u gebiedt. Beheers je woede. Heb geduld. Want haat en wraak verwekken schuld. Zoek vrede. En vergiet geen bloed. Doe ook je vijanden goed. Bewaar de mens jou toevertrouwd. Kom tot elkaar. Wordt samen oud. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Hem zij de eer. Besteel je naaste niet en buit hem ook niet ongenadig uit. Gedenk de armen in je land en geef met hart en verstand. Geef steeds een waar getuigenis aangaande wie je naaste is. Verlos hem van de valse schijn, alsof hij schuldig zou zijn. Gun iedereen zijn klein geluk en maak het niet door afgunst stuk. Wees blij met eigen huis en haard en bid dat God je bewaart. Al deze regels geven aan dat God met mensen is begaan. Bedenk zijn woorden dag en nacht. Zijn last is licht, zijn juk is zacht. En sta nu op. Legt u mij in het hart na, wij willen leven naar dit woord, dat eens door Mozes is gehoord. Zo helpen ons Christus de Heer. Wij wachten zijn wederkeer. Kyrie eleis. En wij zingen nu, dat kunnen we gerust ook staande doen, E62, Heer, doorgrond mijn hart. Wij zullen nu danken en voorbeden doen. En voor ik Arend Kastelein het woord geef om iets te vertellen over de Beta-cursus waarvoor wij zullen bidden, noem ik eerst twee namen van mensen die wij in het gebed zullen gedenken. De eerste is die van Kees en Lucie Lutgendorf. Daar gaat het allemaal moeizaam. Kees kan ook niet in de kerk zijn. Hij is veel met zijn gezondheid bezig, regelmatig in het ziekenhuis. En dat gaat allemaal niet makkelijk. En daar komt dan bij dat Kees broer ernstig ziek is, door een hersenbloeding getroffen, hersenvliesontsteking. En dat roept ook weer het nodige op bij Kees en Lucie. En ze vinden het fijn als we voor ze bidden. Dat zullen we doen. Ik noem ook de naam van John Payton. John's moeder is afgelopen weken overleden. Ze is 82 jaar geworden. Na een lang ziekbed van 5 jaar. Waarin ze door haar man, John's vader, werd verzorgd. John en Asako waren er niet bij toen zij stierf. Ook niet toen zij werd gecremeerd. Er zal in maart een herdenkingsbijeenkomst zijn in Amerika, waar ze uiteraard wel bij zullen zijn. Het is goed om ook voor John en Asako te bidden. En we bidden voor de Beta-cursus. En Arend Kastelein vertelt wat we ons daarbij mogen voorstellen.
Ja, lieve mensen. Vanaf deze plaats hebt u al vaak iets horen vertellen over de Alpha-cursus. Mijn insteek is inderdaad de Beta-cursus. Maar eerst wil ik toch ook nog iets vertellen over de Alpha-cursus. Tine en ik hebben die cursus beide als deelnemer meegemaakt. En dat is voor ons een heel bijzondere ervaring geworden. Het is ongelooflijk wat daar gebeurt. We zijn zo geraakt door de openheid van de cursisten. Mensen die alles over zichzelf vertelden, maar ook vrij over hun geloof of ongeloof misschien. We hebben in die maanden mensen echt zien veranderen. En eerlijk gezegd, wij zijn zelf ook veranderd. Op de laatste avond, als we bij elkaar waren, toen hoorden we dat er heel die periode van de Alpha-cursus in het najaar heel intens voor de Alpha-cursus gebeden is. In 5 kerken die deelnamen. En in 1 kerk werd zelfs een aantal van 80 mensen genoemd die voor de Alpha-cursus gebeden hebben. En toen begrepen we het. Dat was de verklaring voor die wonderbaarlijke dingen die we hebben gezien. Een groot deel van de cursisten, die waren al lid van een kerk, of zijn misschien lid van een kerk geworden. In ieder geval, die zijn onderdak. Die krijgen nazorg. Die vallen niet nu terug in een vacuüm. Maar dat geldt niet voor allen. En daarom heeft het Alpha-team ook gemeend dat het goed zou zijn om een Beta-cursus aan te bieden. Een soort vervolg op de Alpha-cursus. Minder gestructureerd. Maar voor de mensen die de Alpha-cursus gevolgd hebben, toch een heel waardevol iets. Wij hoorden ervan en Tien en ik hebben aangeboden om daar ook aan mee te doen. Vandaar dat nu Trudy Moret van de Christelijk Gereformeerde Kerk en wij samen in de komende maanden een Beta-cursus gaan leiden. En u begrijpt het wel, we willen dat er ook voor die Beta-cursus intens gebeden gaat worden. Dat is mijn vraag, mij persoonlijk en namens het team aan u allen. En Ad zal het dus ook als voorganger van deze gemeente zo meteen doen. Dat was wat ik wilde zeggen. Geen opmerking. U zult ervaren, als u inzet voor het geloof van een ander of voor Jezus, dan krijg je zelf ook heel veel zegen daardoor.
Zullen we bidden? Dank u, Hemelse Vader, voor dat bijzondere wat Arend net vertelde. Dat er veel is gebeurd met mensen op de Alpha-cursus. We worden er blij van. En we worden er ook blij van dat er een vervolg komt. Een tweede cursus. Met het evangelie naar Johannes op tafel. En we bidden u voor Arend en Tine en Trudy Moret. Om uw leiding, uw hulp, uw sterkte voor hen, uw wijsheid, uw liefde. Zodat ze op een goede manier die avonden leiding kunnen geven. En we bidden u dat het ook dan weer gebeurt, verdieping, dat harten geraakt worden. We vragen u dat het evangelie van Johannes dan ook zijn krachtige uitwerking zal hebben. En wij verheugen ons over deze mogelijkheden die u schenkt. We bidden u voor alle jongerenwerken in onze gemeente. In bijzonder ook het Excel weekend. We worden altijd weer warm als we horen hoe geweldig veel mensen zich inzetten. Ook van de jongeren zelf. Wilt u geven dat het niet een organisatie wordt die om zichzelf draait. Maar dat het allemaal bijdraagt tot de ontmoeting van mensen met Christus. Jonge mensen met Christus. We bidden nu voor de ploeg van Johan Derksen. In de tweede fase van zoeken hoe deze kerk kan worden verkocht. Zodat de Johanneskerk binnen ons bereik komt. Wilt u zegen geven op dit nieuwe traject. We bidden nu voor John en Asako Peten. De afstand die ze hebben tot hun ouderlijk huizen wreekt zich nu. Wilt u bij hen zijn als ze op afstand van John's vader rouwen over het verlies van hun moeder? En met uw sterke armen en tedere zorg en troosten en dragen. Wilt u bij Lucie en Kees Lutgendorf zijn in de zorgen die ze hebben, zorgen om Kees zijn gezondheid, aangeslagen door hoe Kees' broer er aan toe is, verlangend naar betere woonruimte. Heer, ontferm u ook over hen, naar uw belofte. In de naam van Jezus. Amen. En nu zal Gesina Derks iets vertellen over de tijdcollecte.
Het is net al aangekondigd. We hebben vanmorgen twee collectes. De eerste collecte is de gewone collecte, zeg maar, voor de Stichting Evangelisatie en Moslims. Die bevelen we van harte bij u aan als diaconie. En de tweede collecte is de zogenaamde tijdcollecte voor Stichting Present. En daar zal Aletta straks meer over vertellen, terwijl we de eerste collecte aan het doen zijn. Dus we beginnen met de eerste collecte. Dus u kunt gewoon alvast wel de papieren bekijken die op uw stoel liggen. En Aletta legt dan verder toe hoe u het beste kunt invullen.
Thank you.
Ik wil nog kort even een toelichting geven bij de tijdcollecte. Je kunt een verschil maken. Ik denk ook dat je een verschil kunt maken door een stukje van je tijd te geven aan iemand die tijd of aandacht of hulp kan gebruiken. Vandaar ook deze collecte. Ik hoop dat u meedoet en dat u ook een paar uur van uw tijd wil geven. Stichting Present zal zorgen dat die tijd terechtkomt bij iemand die hulp nodig heeft. U kunt de volgende dingen invullen. U hebt allemaal een briefje op uw stoel liggen en er liggen wat potloden verspreid. U kunt uw eigen gegevens even invullen. U kunt kiezen tussen één dag of een halve dag, dus hoeveel tijd u wil geven. U kunt kiezen tussen een praktische klus of een sociale klus. Dus praktisch gewoon een klus in huis en tuin. Sociaal, dan ga je naar een instelling, kies je een doelgroep en ga je daar een activiteit met die doelgroep doen. Als je geen voorkeur hebt, laat het dan gewoon open. U kunt kiezen tussen de interkerkelijke presentdag. Dus u kunt nu al aangeven, nou, ik wil wel graag meedoen met de interkerkelijke presentdag. Dat is op zaterdag 16 maart. Als u niet mee kunt doen op die dag, of liever een andere dag wil, ergens anders in het jaar, dan vult u een andere dag in en dan neem ik later nog eens contact met u op om te vragen welke dag goed uitkomt. U kunt ook aangeven, als u een praktische klus gaat doen, wat voor ervaring u heeft, wat voor kluservaring en wat voor dingen u leuk vindt om te doen. Vul dat vooral in. U kunt aangeven of u over een auto beschikt. En eventuele opmerkingen kunt u ook invullen. Denk bijvoorbeeld aan als je een voorkeur hebt voor een bepaalde doelgroep of voor een bepaalde klus. Of iets hebt wat je liever juist niet doet. Als je niet te zwaar wilt tillen, bijvoorbeeld zulke dingen, dat wil ik graag weten. De briefjes komen uiteindelijk bij mij terecht. En ik zal dan ergens in de komende weken even een mailtje sturen ter bevestiging en met uitleg over het vervolg. Ik hoop dat u mee wilt doen met deze collecte en dat we met z'n allen als gemeente ook door onze tijd te geven aan iemand anders echt gewoon iets kunnen betekenen voor een ander. Bedankt.
Hemelen zingen van vreugde. Halleluja. Dat is ons laatste lied. Eén na laatste. Straks in de tweede bijeenkomst zingen we nog een geloofsbelijdenis. Voor nu eindigen we met Hemelen zingen van vreugde. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met jullie en u allen.
Laat u weer even zitten, want uw geduld wordt op de proef gesteld. Er volgen nog meer toespraken. Onder andere van Els. Ouders met kinderen uit Bijbelgroep 1 en 2. Uw kinderen zijn nog boven. U kunt ze daar zo meteen ook ophalen. Maar nu eerst het woord aan Els en daarna aan Siska, denk ik. Hoop ik.
Heel kort. Tijd, geld, spullen. Er gaat een transport naar de Oekraïne, naar Janosji, waar de jeugd heen gaat. Mag ik u allen vragen om uw schoenen en uw sokken, eventueel nieuwe, jassen en die dingen in elk geval voor nu. De jongeren en de ouderen in Janosji hebben het hard nodig. Graag volgende week zondag meenemen naar de kerk of naar het kantoor van Arjan. En eventueel meer informatie daarover kunt u bij mij krijgen. Hartelijk dank.
Het allerlaatste en dan sluiten we hier het eerste deel mee af. De catechese zondag. Ik wil er kort even een paar dingetjes over zeggen, omdat er een aantal dingen zijn veranderd. Tweede deel, daarin gaan we meestal uiteen in een aantal groepen. En doorgaans werd er ook voor de jongeren van 14 plus een apart programma georganiseerd. Gezien het feit dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn, soms maar vaak maar twee, één of helemaal niemand, heeft de kerkraad besloten om daar de komende catechese zondag geen apart programma voor te laten organiseren. Dat betekent dat de jongeren vanaf 14 jaar aan kunnen sluiten hier in de zaal bij de volwassenen. En in het najaar dan wordt de de catechesezondag geëvalueerd en er wordt ook gekeken hoe we voor deze groep wel iets kunnen regelen. De tienergroep 1 en 2 die blijven gewoon achter de preekstoel, de ruimte achter de preekstoel. De kik is al boven en die blijft er ook. En omdat de crashruimte nu weer vrijkomt, kunnen de baby's en de peuters daar terecht. Dat is, als het goed is, staat het ook op de dia. Ja. Ik wou zeggen, om 11 uur gaan we verder, maar dat is het al bijna. Dus dat gaan we iets verlaten. Ik stel voor om 11:15 te verzamelen. Smakelijk koffie. Ja.